446. NPS Radio 1. Uit het nieuws. Presentatie Maartje van Wegen.
Goedenavond. 15, 16 jaar geleden ging hij failliet. En het is daarna nog behoorlijk goed gekomen met hem. Maar zijn goede naam heeft hij eigenlijk nooit meer teruggekregen. Hij is en blijft de meest bekende, maar ook meest omstreden reisorganisator. Knoeier, beunhaas, oplichter en querulant. U bent het allemaal genoemd, Ad Latjes. Goedenavond.
Goedenavond.
Raakt het u nog steeds of niet?
Nee, na 16 jaar niet meer, nee. Ik kan het niet zo zeggen. Maar ik denk dat het bij de ingewijden toch al heel veel veranderd is, die mening. En bij het grote publiek denk ik ook wel. Ik weet het niet, dus...
Ad Latjes, Ad Gladjes is ook wel heel makkelijk.
Hè? Ja, ik heb ze allemaal gehoord met carnaval.
Ja. Maar echt bent u... Nou, toen was het er niet.
Toen was het er al natuurlijk. Toen trok ik me persoonlijk wel aan. Maar ja, ik heb er als een leeuw voor gestreden om het niet zo ver te laten komen. En ik heb naar mijn beste eer en geweten alles gedaan wat toen mogelijk was om het te vermijden. Dus ja, op een gegeven moment houdt het op. Dan kun je niet meer. Dus,
Nee. Even nog hoe het allemaal begon. Goedkope tickets voor mensen waar ook op de wereld. Dat is uw doel, dat is uw boterham. Daar gaat het om. En u begon daar al mee in uw studententijd. Want u zocht baantjes voor medestudenten. En,
nou, ja, praat nou over de 1969, 1970, 1971. Ja. Toen was het algemeen geldende opvatting onder studenten. Dat er waren nog geen charters, er waren nog geen goedkope vluchten, nog geen Apex-tarieven, niks. Dus als iemand goedkoop naar het buitenland wilde, dan moest je dat automatisch combineren met werk. Dat was de opvatting dan. Iemand ging naar Israël, dan ging je 6 weken naar de kibbutz. En dan ging je nog 2 weken rondreizen. En toen had ik dus op een gegeven moment via bij een ijsboer in Los Angeles studenten kunnen regelen die het volgend jaar in 71 zouden kunnen werken.
Wacht even, maar via een ijsboer in Los Angeles, nou, dat is niet zo voor de hand, of wel?
Daar was ik toen naartoe gegaan en ja, er was een behoefte bij studenten om gewoon in het buitenland te werken. Die waren niet geïnteresseerd in het werk op zich. Maar dat was dan de manier om naar het buitenland te gaan. Ja? Normaal gesproken zou je nou zeggen, oké, ik ga het uitzendbureau gaan een paar maanden werken. En heb ik voldoende geld verdiend om niet te hoeven werken in het buitenland.
Wanneer is die gedachte, omdat u dacht, nou, dat ga ik wel eens even achterhalen. Daar ga ik wel eens even voor zorgen.
Nou, ik hoorde van één, die zei, oh, druiven plukken in september, oktober in Frankrijk. Dan kun je naar Frankrijk toe. En dan ging je naar de kibbutz in Israël. En dan ging tomaten plukken bij zijn oom in Canada en zo. En dus ja, en was van alle kanten, vond ik toen heel veel behoefte om dat een beetje uit te zoeken. Dus toen ben ik adresjes gaan verzamelen in Engeland, in Duitsland, in Frankrijk.
En maar hoe doe je dat dan? Wie schrijf je dan aan?
Hoe met mensen praten. Van, hoe ben jij naartoe gegaan? Wie kende jij? En die was een oom in Ontario. Die moest in de zomer moest die tomatenplukkers hebben uit Holland. Dus er gingen een stuk of 10, 20 mensen van de Universiteit Tilburg ging naartoe. Hm. En dan ging we naar de kibbutz toe.
En die ijsboeren in Los Angeles, hoe kwam u daar terecht?
Toen de tijd werden ook gidsen uitgegeven in Engeland en zo en in Amerika. En daar stonden al dat soort baantjes in voor studenten. Die werden dus op de universiteiten en hogescholen in die landen verspreid. En als je het ene gidsje ziet, dan staan er ook weer andere adressen in van andere gidsen. En dus zo kom je natuurlijk een sneeuwbaleffect. En op een gegeven moment had ik dus ook een contact met een ijsboer. Daar ben ik toen naartoe gegaan. Hij zei, nou stuur maar 40 volgend jaar. Hè. Die kunnen bij Disneyland en bij Knott's Berry Farm kunnen ze dan...
En u had geld om gewoon even naar Los Angeles te gaan?
Nou, die adressen verkocht ik aan de studenten. En eigenlijk
daar betaalden ze u voor?
Daar betaalden ze een 5 gulden of een tientje voor. En dan omdat ik dus die adressen moest verkopen en eigenlijk mensen willen voor informatie niet betalen, ben ik toen eigenlijk ook noodgedwongen reizen moeten gaan verkopen. Ja? In het begin had ik treinkaartjes, die kocht ik vanaf de Belgische grens. Nederlands-Belgisch naar Parijs voor 27 gulden, retourtje. En dan had ik dan 2 gulden commissie op stapje. Ja, ik verkocht er wel, ik weet niet meer hoeveel het waren, maar het was heel veel. Mm-hmm. En toen ben ik naar Los Angeles geweest in 71. Nou, toen had ik dan een contract tussen aanhalingstekens voor 40 studenten. Ja, dat was het volgende probleem van de jongens die verdienen mij iets 2000 in de maand. Ja. Maar ja, toen waren de tickets 2.000-3.000 gulden, retourtje. Ja, dus dan was het volgende probleem van, ja, hoe vind je dan een goedkope reis, zodat ze niet alle geld kwijt zijn aan
ticket.
Aan ticket. Ja. En toen was het puur toeval iemand, een vriend van mij, die studeerde ook op de universiteit. En die had een zus en die studeerde in Lausanne. En ik zat er in de trein naar Lausanne, daar ging ik een keer op bezoek. En ik kocht de Herald Tribune in de trein in Zwitserland. En er stonden een heleboel adressen in Londen van allerlei agenten die New York kochten voor 400-500 gulden. Johannesburg voor 1300 gulden zo. Ik dacht, hey, dat is handel, snap je. Dus ik ging in maart 1972 ging naar Londen toe. En ik was alleen geïnteresseerd in Los Angeles. Dus ik ben naar 7 agenten geweest die het goedkoopste tarief adverteerden in de krant naar Los Angeles. En toen... Maar mijn taak was eigenlijk nog steeds, of zag ik tenminste, al het bemiddelen in het werk. Snap je? Dus reizen was gewoon eigenlijk een manier om de zaak te sponsoren. Ja? Het geld dat ik verdiende aan die tickets. En toen zeiden ze tegen mij, oké, Los Angeles wil ik hebben, oké, maar we verkopen Johannesburg en Bombay.
Maar hoe gaat het dan? Ben je dan ergens aan? Zeg je, ik ben Atlatjes uit Nederland en ik wil met u zaken doen.
Ja, zo simpel gaat het. Ja, want die waren ook pas begonnen, snap je? Want er was net eigenlijk toevallig... In Engeland is de discountmarkt in Europa ontstaan. En die is ontstaan eigenlijk in Europa. Nadat alle maatschappijen vonden dat ze met grote 747's moesten gaan vliegen. In plaats van met een 707 of 737. Ja, dus Boeing had dat ding gemaakt en ze wou het allemaal hebben. En ja, het was een dubbele capaciteit ineens. Hè? Dus toen moesten ze dat ding vullen tegen elke prijs.
Ja, ja. En hoe komt dat grote verschil nou? Dat grote verschil in ticket, of je dat hier koopt bij de KLM of in Londen, of waar zit hem dat in?
Nou, iedere maatschappij probeert... Het probleem met de luchtvaartmaatschappij is dat een stoel die om 12... een lege stoel in een vliegtuig dat vanavond om 11 uur gaat... dat is nou nog 4000 schulden waard naar Bangkok. En om 1 over 11, als de deur dicht is het niks meer waard, snap je? Ze kunnen geen voorraadje aanhouden. Ze kunnen vandaag geen stoelen verkopen die ze gisteren over hadden. Dus het is een kwestie altijd van... Ja, vraag en aanbod. Wie heeft de sterkste zenuwen? Als de klant zegt, ik wacht op een goede prijs. En in maatschappij die wordt mijn zenuwachtiger. Die zegt, ik heb nog 200 stoelen over vanavond. Ja? Hm. En
in Londen, in Engeland, waren ze gewoon al verder met die kortingen dan wij in Holland
jaar,
ooit bedacht hebben?
Ze hebben een jaar, twee jaar van tevoren begonnen. Zoiets. Want daar zijn eigenlijk de eerste toestellen geland... met een 747. Dus kijk, als een nieuw toestel wordt geïntroduceerd, gaat het eerst op de dikke routes vliegen, waar veel verkeer is. En later komt het
dat heet dikke route?
Ja.
Ja. Ik wist het niet.
Ja. Met veel passagiers, dat zo zeggen.
Ja, ja.
Dus, Heathrow is natuurlijk de drukste luchthaven van Europa. Dus daar zal dat soort toestel het eerste komen. En dat wordt het eerste zenuwachtig. Het is nog steeds hetzelfde als een luchtvaartmaatschappij naar Nederland komt vliegen, naar Brussel. Dan bel ik ze op de eerste week of voordat ze, als ik hoor van 1 november gaan ze vliegen. Dan zeg ik, wij verkopen goedkope tickets en wat hebben jullie? Ja, het is altijd dezelfde praat, na 5 jaar nog steeds. Ze denken allemaal dat ze voor de volle prijs, voor 4000 schulden naar Bangkok het toestel kunnen vullen, snap je? En dan weten ze met de vinden, ze hebben een visitekaartje en dan na een maand of na 2 maanden bellen ze op van kom eens langs. Dan hebben ze natuurlijk al 2-3 lege vluchten per week gehad. Ja, en dan begint het hoofdkantoor te zeuren van waarom zit er geen passagiers, snap je? Dus dan moeten ze dat is altijd hetzelfde ritueel. En dan kunnen nog zoveel vertellen van jongens, voor 4000 schulden krijg ik je toestel vol op Bangkok. Dat geloven ze toch nooit. Ze denken allemaal dat ze het beter doen dan een ander. Dus.
Je studie economie hebt u nooit afgemaakt?
Nee, ik heb het tot met kandidaat en toen was het eigenlijk te druk. Toen had ik...
Waarom wilde u eigenlijk economie? Wat wilde u ermee?
Nou, ik zat bij HBS en toen was ik eigenlijk altijd... Ja, ik was vast van overtuigd dat ik naar de TA in Eindhoven zou gaan. En techniek of natuurkunde zou gaan studeren.
Was u daar goed in?
Ja, dat was wiskundige vakken waren mijn beste vakken. Maar toen had ik in maart voor het eindexamen... ging ik in Eindhoven naar een beroepskeuzebureau... en hadden ze een test gedaan. Ze zeiden, ik kan beter en makkelijker economie studeren. Nou, toen ben ik met economie gaan studeren eigenlijk... met de weg van de minste weerstand straks.
Ja, ja. Want u moest naar Kosschof van thuis... omdat u een beetje lastig mannetje was. Dus
ja,
dan denk je,
ja,
dat is...
Ja, was toen al, ja.
Dan ben je een beetje gebleven.
Ja, ja, ja.
Maar dan lijkt het zo vanzelfsprekend... als dan eens zo'n test uitwijst... ga je iets anders doen dan je eigenlijk van plan was... dat u dat dan ook ging doen.
Ja, wat is dat? Ja, het is. Economie was ook een aantrekkelijke studie, natuurlijk. En, misschien dat ik daarom in de economie of in het reisbureau zoveel techniek heb gecombineerd, ik weet niet.
Nooit spijt van gehad dat u de studies niet hebt afgemaakt?
Nee.
Nee, goed. Hoe ging dat? U bent doorgegaan. En eerst die combinatie van studenten, werk en reizen. En toen? Toen, nou, op een moment was hij een eigen bedrijf.
Ja, dat was tegen wil en dank moest ik personeel aannemen. Ik was eerst van 6 tot 7 open 's avonds. En toen van 6 tot 8. En toen, was het pas 's avonds om 9 uur, 10 uur klaar natuurlijk. En toen zijn we overdag open gemoeten. Toen had ik van de hogeschool had ik een afbraakbandje gekregen van 75 gulden per maand. Dat zou dan binnen een jaar moeten worden afgebroken. En ik mocht dan zolang het niet afgebroken werd, mocht ik daar zitten. Dus toen heb ik een kantoortje begonnen. En van het een kwam het ander. Want ik zeg al, ik was dus in Londen. En die zei tegen mij, Los Angeles kunnen verkopen voor die studenten van jou. Maar kunnen net zo goed de Johannesburg verkopen. En al die andere. Ik dacht, ja, maar ik zeg nog steeds als sponsoring van de werkbemiddeling. Dus ik dacht, nou, dan verkoop ik de rest ook maar, snap je? Wist ik veel dat ik wist meestal wat het normale tarief was vanaf Amsterdam naar die maat. Ik had alleen maar geleerd van die jongens, oké, ik betaal ze 1200 schulden. Ik verkocht er voor 1300 schulden. Ja. En dat het dan officieel 4000 schulden kost, ja, dat zag ik dan later op het ticket. Ja, dat komt natuurlijk niet uit de reiswereld. Dus,
Want hoe gaat dat gewoon bij een tour operator? Hoe is de gewone gang van zaken? Als jij als klant naar een tour operator gaat, hoe verdient die man of dat bureau aan jou? Wat is de gewone gang van zaken?
Dus of de luchtvaartmaatschappij stelt de prijs vast en de reisbureau, tour operator, die krijgt een commissie ervan. Dus standaard 9%. En dan, als ze dan veel omzet halen, krijgen ze een aantal procenten meer. Of in onze handel is het altijd zo geweest dat de maatschappij zegt, oké, betaal maar daar een schuld en wat je voor vraagt, dat mag je zelf weten, snap je?
Ja, ja. Maar dus, je verdient als tour operator in principe aan het aantal stoelen, aan het aantal tickets dat jij verkoopt, omdat je daar zoveel procent van krijgt. En dan krijg je nog een beetje korting of zo. En,
dus je klant, de luchtvaartmaatschappij bepaalt normaal gesproken de verkoopprijs en de tour operator reisbureau krijgt daarvan een commissie. Ja.
Ja.
Dus dat is, en dan vinden de reisbureaus natuurlijk niet leuk, want die zijn afhankelijk van de prijs die de luchtvaartmaatschappij vaststelt.
Ja.
Als je net zoals naar KLM nou in Nederland, als de maatschappij zelf met goedkopere prijzen begint, dan neemt automatisch het inkomen af van de reizigant. Dus,
ja.
En, maar daar hebben wij nooit last van gehad, omdat wij altijd netto prijzen gehad hebben. Hè? Wij hebben gewoon, was er een ticket van 1000 schulden en er stond 4000 schulden op het ticket. En dan zeg je, ja, daar kun je 1000 voor vragen, kun je 1050 voor vragen of 1200 of 1500. Het ligt eraan wat de mensen willen betalen.
Ja. Nou, u deed heel goed. In uw toptijd had u wel hoeveel? 16 miljoen?
16 miljoen omzet, ja.
16 miljoen gulden omzet.
Ja, dat was voor die tijd heel veel, ja.
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 Nu trouwens nog wel. Maar dat was voor 1980, 81 ook wel.
Ja.
En toen ging het allemaal mis. Van de ene dag op de andere dag ging het mis. Toen werd het vrijdag 16 oktober 1981.
Dramatische dag, ja. Ja, ja. Nou, dat was eigenlijk... We waren natuurlijk al jarenlang een doorn in het oog van de KLM, omdat we in feite de buitenlandse luchtvaartmaatschappij supporten. Ja. Het probleem was dat KLM niet zoveel aan de weg timmerde toen. En wij adverteerden gewoon de voorpagina's van de landelijke dagbladen met onze tarieven, snap je? Dus die mensen zagen elke week, elke maand zagen ze een advertentie, Bangkok 1200.
Terwijl bij de KLM
en dan gingen ze naar reisdoor toe en dachten ze, dat zijn de normale tarieven. Want wij zaten natuurlijk alleen in Tilburg en dan gingen ze naar reisbureau toe en dan hoorden ze dat het kost 4000 schulden. Dan had KLM misschien nog een speciaal tariefje van 3000. Maar ja, dan krijg je natuurlijk een soort van muiterij. Hè? Van ja, waarom kan Latjes dat goedkoper doen? Waarom vragen jullie zoveel? Die reisbureaus die werden natuurlijk helemaal gek van mij natuurlijk. Hè?
Ja.
Via de klanten, hè? Want wij informeerden de klanten te goed. De klanten wisten precies wat het kostte. En de reisbureaus die moesten dan zien dat die zaken klanten weglopen. Of ze moesten meedoen. Ja. En dat is natuurlijk gebeurd. In de loop van de jaren zijn ze gedwongen geworden om ook een discount te verkopen.
Ja, maar het ging dus heel lang zo goed tot die dramatische vrijdag.
Ja.
Want
waar
is het nou misgegaan? Mismanagement, beroerde boekhouding, groeistuipen, smijten met geld, speculatie met onroerend goed. Dat werd allemaal genoemd.
Nou, de aanleiding was heel simpel. De reiswereld had een garantiefonds via de ANVR. En daar mochten wij natuurlijk niet in, want het was op basis van ballotage. En toen moesten wij eigenlijk een eigen garantiefonds maken. En dat is eigenlijk onroerend goed voor gekocht. En toen was de gangbare idee dat onroerend goed een gangbare of een betrouwbare investering was, snap je? Nou, toen was ik deel van onroerend goed betaald met kortlopend krediet. Ja. En dat is op aanzet van de KLM door de ABN AMRO, of de ABN was het toen de tijd, was het teruggedraaid.
Om het, zo is het gegaan, u weet het.
Zo heb ik gisteren op de beurs nog toevallig nog gehoord van een journalist. Die heeft KLM het met zoveel woorden aan verklaard, achteraf dan natuurlijk. Van tevoren zeggen ze het niet, maar de man is nou met pensioen die verteld heeft, dus... Zij zal wel wat mondiger natuurlijk. Hè?
Ja, een beetje vrijer. Ja. En die meneer zei, KLM heeft toen ABN... Maar hoezo kan KLM tegen ABN zorg dat die man failliet gaat? Dat gaat toch niet? Of hoe gaat dat?
Nee, maar goed, als ze de krediet moesten terugtrekken. Iedereen heeft misschien een Achillespees. En dat was mijn Achillespees. Alleen normaal wordt dat niet gebruikt. Alleen, ja, maar... Kijk, als KLM zoiets als ABN vraagt of andersom... Ja, dan... KLM is natuurlijk een belangrijk klant bij de ABN als ik natuurlijk.
Ja. En u heeft een boek geschreven en heeft ook gezegd... Orlandini zou daarmee te maken hebben gehad. De
president-directeur. Ja, dat heeft de KLM Nederland-directeur bevestigd, ja.
Want vertel eens, hoe is dat dan gegaan?
Ik weet niet precies hoe het gegaan is. Ik heb alleen gehoord dat op hun verzoek en op hun aanzet dat gedaan is. Dat de krediet naar nul is teruggedraaid.
Maar Orlandini was zo kwaad op u, of u zat hem zo in de weg dat hij...
Ja, het is natuurlijk niet iets van wat van de een op de andere dag komt natuurlijk. Dat duurt al jarenlang, op elke vergadering, op elke party of presentatie. Er werd gewoon de maatschappij onder druk gezet of gechanteerd. Van, ik mag niet aan latjes verkopen, snap je, want het is slecht. En zijn zelf bij maatschappijen binnengekomen om de vuist slaan als er nog één keer... ticket verkoopt, dan stappen in IATA en Genève en zo. En mensen die met mij praten op de beurs in Utrecht, die werden gewoon de volgende dag gebeld van als je één ticket waagt te verkopen aan hem, dan hangen we jou op aan de hoogste boom van Amsterdam, et cetera. Dat soort chantagepraktijken. Dus het is niet zo dat het van vandaag op morgen is natuurlijk. Het is een sluimerend proces wat jaren duurt, snap je?
Maar het is even goed wel een behoorlijke beschuldiging.
Wat een behoorlijke beschuldiging?
Nou, dat je zegt... KLM zegt tegen ABN, zorg dat die man zijn kredieten binnen...
Ja, dat hoor ik pas achteraf. Ja, dat hoor
maar
ik.
U zegt het nu wel.
Ja, maar dat heb ik niet voor de eerste keer gezegd. Nee. Nou. Dat is een bekend verhaal.
Opgeschreven. Opgeschreven.
Ja.
En dat was dus, u moest heel snel kredieten aflossen. Dat geld had u niet.
Nee.
En toen hebt u daar uiteindelijk het geld voor gebruikt... voor 400 mensen die wel een ticket betaald hadden... maar het nooit gekregen hebben. Ging het zo?
Ja. Dat was in feite een langlopende verplichting. Of een langlopend, wat je met langlopend geld moet financieren. Met kortlopend geld financieren. En op zich was de zaak winstgevend genoeg, snap je? Daar lag het niet aan. Maar ja, als je 1 miljoen per jaar verdient. En je moet 2 miljoen een jaar teruggeven. Dan is iets anders natuurlijk.
Ja. En toen hebt u 400 mensen eigenlijk daarmee behoorlijk te pakken gehad.
Ja, nou, dat is een indirect gevolg natuurlijk. Ik heb natuurlijk niet die 400 mensen bewust. Laten duperen, want ik ben zelf de grootste duperen, maar ja.
Maar ja, zij hadden wel betaald voor iets wat ze nooit gekregen hebben.
Ja. Maar ik zeg al, ik heb mijn uiterste best gedaan om niet zo ver te laten komen. Ja. Dus, er valt niks aan te doen.
Je bent toen gevlucht?
Ja, ik wist wat er ging komen, snap je? Ik wist precies wat onze positie was in de Nederlandse reiswereld. En ik wist dat 5 dagen lang op de journalen de Telegraaf op pagina zou komen, want... Want tevoren, helemaal in een vlaag van speculatie met andere mensen over gehad. En dan zeggen ja, maar er gaan er zoveel fiets en er hoort niemand, et cetera, et cetera. Ik weet van Rijksburg waar. Ik zeg, we zijn de grootste en de bekendste en de beroemdste en weet ik wat. En er gaat dit gebeuren. En och, dat is niet waar. En ik zeg, nou, ik hoef er niet mee te maken. Als ze me afslachten, mijn kind, mijn baby gaan verkrachten, dan hoef ik er niet bij te zitten. Dat is, kun je van niemand vragen.
Vindt u het niet laf?
Nee, dat is gewoon zelfbescherming. Want ik kan er toch niks kunnen doen. Ik had niks meer kunnen doen dan wat er toen gebeurd is. En dat is alles wat ik voorspelde is gebeurd. Dus,
En waar bent u toen naartoe gegaan? Amerika ook?
Toen ben ik naar Amerika gegaan, ja.
Met geld van uw moeder?
Ja.
Rare reis.
Ja, het is geen prettige reis natuurlijk, maar... Ja. Het is beter als ze zo dichtbij erop zitten en je kunt toch niks doen. Ja? Mm. Ik weet hoe de media zijn, dus dat hoge bomen vangen wil wind, dus je gaat even hard weer omlaag. Dus...
Ja.
Dus dat was geen verrassing. Dus,
En toen bent u teruggekomen?
Ben ik teruggekomen,
waarom
ja.
bent u teruggekomen?
Ja, omdat de eerste storm over was. Want ik was niet van plan natuurlijk om weg te blijven.
En toen hebt u geprobeerd om het een beetje goed te maken door een carnavalslied
nou,
te
is,
maken.
Nou, dat is zo door de VPRO denk ik een beetje gepresenteerd. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met de Pierre of zo.
Niet?
Nee.
We hebben dat carnavalslied. Misschien vindt u het hem niet leuk. Even een stukje horen.
Ik heb het laatst gezocht. Dus.
Ja. Kijk, nou kijk je dus het volgende. Je kijkt hier naar het leven des Maria, dat is het refrein. Dan krijg je 365 dagen heeft een jaar. Dat weten wij, dat weten wij. Dat weten, dan moet je goed opdrukken natuurlijk. Hè? Dus
60 dagen heeft een jaar. Dat weten we, dat weten we. 365 dagen in de plooi, dat is niet zo mooi. Maar het is nu weer carnaval, daarom hoor je overal. Het leven, maar even, gooi er een bals, gooi er een bals. Het is weer carnaval.
Kopjesje erom.
Het was repetitie en de echte plaats een beetje bij elkaar.
Ja.
Maar u zocht het laatst en u kon het niet vinden?
Nee, ik heb het vorig jaar nog een keer gezocht, maar ik kon het niet meer vinden.
Maar het was niet zo dat u dat lied hebt opgenomen in de hoop dat u geld ermee zou verdienen en daarmee die 400 mensen een beetje tegemoet kon komen?
Je weet wat een carnavalslied opbrengt, dat is natuurlijk geen wereldbedragen, dus nee. Dat...
Dit bracht ook niet zoveel op?
Nee.
Nee. U was ooit ook radiopiraat, hè?
Ja. Drie maanden zo, hè.
Maar ook maar gelaten voor wat het was.
Nou, dat heb ik 3 maanden volgehouden. Ja. Dat is een soort voorloper Sky Radio. Non-stop muziek, dag en nacht. Dus.
Ja. En zelfs de politiek. Lijsttrekker in Tilburg. Lijsttrekker voor welke partij?
Het was een eigen partij met een aantal jongens samen. Het was,
wat wilde die partij?
Ik zou het begon niet meer weten. Het was eigenlijk een... hoe noem je het? Partij van de toekomst, ja. Ik heb ergens de oprichting of de doelstellingen liggen. Maar dat soort dingen, ja, is al 16 jaar geleden en ik ben er 4 of 5 keer verhuisd gezien. Dus,
Johan Stekelenburg wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg.
Ja, heb ik gehoord vanavond, ja.
Lijkt u wel, wij woont er niet meer, maar...
Nee. Nou, ik denk dat het beter is als Broks, dus misschien mag ik het niet zeggen, maar...
Goed. dat faillissement, dat was er. U werd overal voor slecht mens uitgemaakt.
Ja, klopt. Maar dat had ik verwacht, hoor, dus...
Goed. Een VPRO-verslaggever was een van die 400 gedupeerden. Die kwam, bleek later een soort verhaal halen bij u. U zou een nieuw bedrijf beginnen in Tilburg. U was met hem in uw nog kale nieuwe kantoor. En terwijl u met elkaar sprak, gebeurde er buiten van alles.
Oké. Nou, dit is de wagen van Atlantje. Nou krijgt Roel nog 600 gulden van hem. En dan heeft Roel mij gevraagd of ik even de banden eronder uit wil halen, de wagen op blokken zetten. Dan zal hij toch eerst over de brug moeten komen met zijn 600 gulden. Want anders dan krijgt hij zijn bandjes niet meer terug.
Oké, dit papiertje. 15 juni 1981, overgemaakt aan Latjes via de Algemene Bank Nederland. Code 138.
Oetjang Pandang.
Mangdang, ja.
Celebus. 600 gulden. Een aanbetaling op een reis. Die 600 gulden heb ik gestort. En ik ben niet naar Ujang Pandang gegaan, omdat de reis niet doorging. En toen belde ik met onze persoonlijke reisadviseuse Nico Berens. En die zei toen, nou, het geeft helemaal niet als u niet gaat. Dan krijg je die 600 gulden terug. Als ik niet doorgaat.
Dat klopt, ja. Dat is ook hetzelfde visement. Je zit bij die 8 ton, hè?
Dus ik ben 600 gulden natuurlijk niet ver op 8 ton, maar... Nou dacht ik, 600 gulden.
4 banden.
Een redelijke prijs, hè?
Ja.
Zal ik maar laten?
Ja, is goed.
Of wil je liever 600 gulden betalen?
Hè?
Of betaal je me 600 gulden terug?
Nee, ik laat het zo. Ik laat het overstaan.
Ja?
Ja.
Maar misschien is het iets te veel. Maar ik beloof je, als ik er meer van maak, krijg je het wisselgeld terug.
Dat is goed.
School van Broekhoven van de VPRO. En die had dus dat ticket gekocht.
Ja,
dat
weet ik.
En toen was ook wel een truc, via uw autobanden.
Ja. Maar ze hebben later weer netjes aangezet, dus...
Dus het was maar een grap. Het is niet echt zo dat hij die banden verkocht heeft en daar dat geld...
Nee, die zaten we 5 uur later weer aan, dus...
Dus die 600 gulden, die heeft hij nog steeds van u te goed eigenlijk?
Dat weet ik niet. Neem ik aan wel.
Nou, misschien dan moet dat nog eens geregeld. In datzelfde interview trouwens kwam ook aan de orde hoe u dacht over een oplossing voor al die gedupeerden.
Die krijgen gewoon een tickets tegen inkoopprijs.
Als ze er ooit weer een bij je willen kopen natuurlijk.
Ja, ik moet zeggen, we zijn de goedkoopste, dus waarom zouden we het niet doen? Ja. Hè? Elk ticket levenslang krijgen ze dat, snap je? Dat wordt dan hopelijk
inkoopprijs.
Ja, dat wordt dan hopelijk de vaste kern van de fanclub. Hè?
Is dat zo gegaan?
Nou, ik heb denk ik wel een paar honderd mensen tegen inkoopprijs geleverd, ja, in de loop der tijd. Ja.
Om het een beetje goed te maken?
Nou, gewoon. Als gebaar, laat zo zeggen. Niet vanwege enig gerecht, maar gewoon als gebaar.
Wat is er gebeurd met u tussen uw faillissement en die nieuwe ruimte in Tilburg, nieuw bedrijf?
Natuurlijk eerst moet een beetje bijkomen van de klap.
U moest niet naar de gevangenis of zo, dat denkt iedereen altijd.
Nee, dat is onzin. Als er ooit is geprobeerd om iemand gevangen te krijgen, dan was het toen wel. En dat is uitdrukkelijk helemaal niks met opzet gebeurd of zo. Maar dat is een fabeltje dus. Maar in elk geval, toen ben ik in mei 94 met Malibu begonnen op het Damrak. Dus dat is 2,5 jaar later.
Nog even een fabeltje, dus gevangenis niet, veroordeling niet. Maar u had natuurlijk wel iets gedaan wat niet klopte.
Ja, maar het is een kwestie of wel opzet in het spel is natuurlijk. Hè.
U deed eigenlijk niks illegaals?
Nee, kijk, het waren natuurlijk gedupeerden. Maar het is niet zo dat ik daar zeg, ik pak van die mensen geld en ik wil eens aan weten, krijgen ze geen ticket of zo. Of dat is met voorbedachte raden gebeurd. Dat is absoluut niet gebeurd. Dus daar is nooit sprake van geweest.
Nee, dus daarom hoeft u ook de gevangenis in. 2,5 jaar, u was ook gescheiden nog. Dat was diezelfde dramatische vrijdag.
Ja, in Breda is dat gebeurd in november op een dag. Ik weet niet meer, ook op een vrijdag. De scheiding om 11:30 en een faillissement om 12:00. Dus dat was een persoonlijk faillissement. Het eerst was zakelijk. En daarnaast een persoonlijk faillissement uitgesproken.
En wat doet een mens dan om daar weer uit te komen? En te bedenken wat je verder met je leven wil? En
dat is in Nederland krijg je natuurlijk, je zegt zelf, iedereen denkt van die heeft zijn zakken gevuld of wat dan ook. Dus in principe krijg je geen kans, je moet gewoon een kans zelf nemen en opnieuw beginnen. Maar voor je er in feite weer een beetje zelfvertrouwen aan krijgt, dat duurt ook weer een tijd natuurlijk. Het is niet zo dat je van 6 oktober ophouden en 7 oktober opnieuw beginnen. Zo werkt het niet.
Want u twijfelde toch wel aan wat u had gedaan?
Ja, ik moet eerst verwerken natuurlijk. Het was een prachtig kantoor. Het was met zoiets krijg ik toch nooit meer. Dus. Maar het was het enige wat ik kon. Dus op een gegeven moment, ik wist alles van reizen. Of van goedkope tickets. En op een gegeven moment denk ik, begin maar weer.
En dan in Amsterdam?
Ja.
Waarom in Amsterdam?
Nou, daar zaten sowieso de meeste klanten en de meeste luchtvaartmaatschappijen. Dat is eigenlijk ook praktisch redenen. Dat koper met telefoneren. Iemand die kiest om op één plaats een reisboek te beginnen. Die gaat natuurlijk niet in Tilburg beginnen. Dus kies je Amsterdam.
Ja, en daar bent u weer met de goedkope tickets doorgegaan.
Ja.
Dan moet ik misschien uitleggen dat KLM in Nederland, iedereen wil graag met KLM, eigen luchtvaartmaatschappij vliegen. Nederland weinig de duchten van concurrentie, in het buitenland wel. Dus daarom heeft KLM hogere tarieven in Nederland dan in het buitenland. Ja. Dus ging u naar het buitenland?
Nee, ik kocht de tickets in het buitenland.
Ja, precies.
Ja, ja.
Maar dat was weer een beetje noem eens een voorbeeld trouwens van het verschil in prijs of je een ticket in het buitenland koopt.
Van KLM bedoel je? Ja? Nou, dus de tickets die ik het meeste verkocht was dan Accra.
Ghana,
West-Afrika. En die kostte bij KLM Nederland 4.000 schulden, 4.300. En die verkoopt KLM in Londen voor 2.000 of zo. Voor de helft, zeg maar. Minder dan de helft.
Dus ging u daar die tickets kopen en die liet u naar Nederland komen?
Ja. Die kwamen met de courier, er waren allemaal tickets. Geen Amsterdam-Accra, was allemaal Londen-Amsterdam-Accra. Maar er zit natuurlijk in Londen-Amsterdam-Accra zit Amsterdam-Accra ingebed. Ja. Dus wij scheurden alleen de coupons eruit Londen-Amsterdam. En die vlogen de mensen nooit. En dan stapten ze in Amsterdam op.
Ja.
En dan, ze kregen in feite nog meer ticket. Ze kregen 2 euro vliegen naar Londen op en neer. Maar ze stapten in Amsterdam op.
Ja.
En ze betaalden de helft.
Maar ja, dat beviel de KLM niet. Dus die zei, latjes moet daarmee op.
Nou, de grap is dat ik die tickets al toen ik de eerste keer naar Londen ging in 1972. Verkocht die tickets ook al? Die heb ik 17 jaar verkocht zonder dat iemand bij de KLM daar last van had of moeilijk over deed.
Maar dat moment kwam wel.
Ja, in 88 kwam dat, ja.
En toen hebt u aanvankelijk verloren, gaf de rechter de KLM gelijk. Dat KLM zei, je moet wat er op je ticket staat, dat moet je ook doen. Dus je moet van Londen naar Amsterdam daar gaan en niet andersom. Of niet een stukje overslaan.
Ja, ze stellen dus dat Londen-Accra een ander ticket is als Amsterdam-Accra. Ook al gaat Londen-Accra via Amsterdam. En dat ze dus twee verschillende verkoopprijzen voor in de markt mogen leggen. Maar het is nou eenmaal zo, Londen-Accra met KLM gaat via Amsterdam. Daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Je moet in Amsterdam overstappen. En ja, als iemand een kleurtief wil televisie kopen, als hij een zwart-wit televisie wil hebben, dan draait hij gewoon op zwart-wit. En dan kijkt hij zwart-wit televisie, snap je? Dus mensen kopen meer als ze feiten willen en ze scheuren er iets uit. En...
Ja. Maar goed, dat ging niet meer, dus moest u oplossing voor verzinnen.
Nee, dat gaat bij ons altijd.
Maar toen moesten ze toch eerst naar Londen toe en dan van Londen weer naar Amsterdam. Dat is er ook nog een tijdje zo geweest.
Ja, maar dat is maar heel kort geweest. Hm. Later hebben wij een brief van KLM gehad dat onze klanten in Amsterdam mochten opstappen om heibel te voorkomen. Dus,
ja. Want nadeel van die goedkope tickets, ik las een verhaal van Gerda Havertong. Die moest met een paar vrouwen ook naar Ghana om werk te doen. Nou, via Atlatjes ticket gekocht. En toen was het zo dat ze een beetje moesten bijbetalen en eerst naar Londen gingen. Dan zouden ze weer terugkomen naar Amsterdam en naar Ghana. Maar vliegtuigvertraging, mist het vliegtuig in van Londen naar Amsterdam.
Nee, we hadden tegen haar gezegd dat zij de avond van tevoren naar Londen moest gaan. Omdat de vlucht in feite Londen-Amsterdam... Ja, omdat KLM, die van tevoren hadden al klanten gehad, die gingen Londen, of van Amsterdam Londen. En met hetzelfde toestel moeten ze in principe terug naar Amsterdam. Dus 9 uur 's morgens weg, zijn ze om 9 uur Londen. 10 uur gaat het toestel terug, dan komt het 12 uur aan.
Mm-hmm.
Ja? Of nee, het was een uur eerder dan.
Ja.
Maar in elk geval, toen hebben we gezegd, dan moet de avond van tevoren naar Londen gaan. Nee, zij kende iemand bij de KLM, een directeur bij de KLM, en die hadden ze gevraagd. En die
er zit meer verhaal achter dan je dan in de krant las.
Dat is niet zo simpel als nee.
Nee, maar wat wel zo is, als je zo'n goedkoop ticket hebt, dat je kan niet veranderen van dag. Nee.
Maar dat geldt ook als je bij de KLM een normaal ticket koopt, waarmee ze zelf in de krant adverteren. Alle goedkope tickets zijn beperkt tot de maatschappij waarmee je koopt natuurlijk.
Ja. Maar je moet je een beetje aan de regels houden.
Nou, in principe alleen aan de geldigheid en aan de maatschappij.
Ja. Maar nog even over dat proces wat toen met de KLM. KLM rechten zijn aanvankelijk, KLM hebt gelijk. Toen kwam die uitspraak van het Europese Hof.
Ja.
Daar had u weer plezier van.
Daar had ik weer plezier van, ja.
Want het Europese Hof zei, nee, wat die latjes doet, dat mag.
Nou, dat was in een soortgelijke zaak in Duitsland. En daar hadden ze gezegd dus dat het wel mocht. Of de uitspraak, dat was niet iets... Dat was een ticket Lissabon, Frankfurt, Tokio met Lufthansa. En ging hetzelfde. En dan hadden ze een uitspraak gedaan die mogelijk voor ons goed zou zijn, laat het zo zeggen. Dus dat is achteraf is dat weer niet gebleken dat we daar iets aan hadden. Want het was toch weer een andere zaak. Niet precies hetzelfde meer en zo. Dus,
wat beweegt u nou toch om zo? Is dat alleen maar je brood verdienen? Wat beweegt u om... Zo overal op de wereld, die goedkope tickets en mensen, wat?
Nou, het is goed sport. Het is gewoon een spaart postzegels, ander spaart goedkope tarieven. Ja, ik verkoop ze dan nog, laat het zo zeggen. Dus,
dat is het. Gewoon een manier om je brood te verdienen en met
bonen. Ja, nou, ik zie de logica niet. Ja, kijk, KLM die als Philips kleurentelevisies in Londen voor de helft van de prijs verkoopt als in Nederland. Dan vindt iedereen logisch dat ze naar Londen mogen vliegen. Dat is dan die televisie... mee terug mogen nemen. En als ik mijn tickets doe, dan is meteen alle hens aan dek. En dat mag niet en dat is illegaal, snap je? Dus het is gewoon een product en er is handel in. Want die tickets die ik in Londen koop, zijn ook KLM op de markt. Mag zijn gestolen tickets, die zijn niet ontvreemd van de KLM. Of dat zijn gewoon KLM tickets die KLM zelf in het verkeer brengt. Ja? Alleen waarom ze dan niet in Nederland verkocht mogen worden, dat snap ik nog steeds niet.
Is het uw grootste vijand, KLM?
Nee.
Nou
ja. De vijand vind ik een groot woord, snap je? Toen ik met Malibu begon in 1984, ben ik naar KLM toegegaan. Ik zeg, jongens, kunnen we weer 10 jaar ruzie gaan maken? Of ik weet niet hoe lang ik toegezegd heb. Maar laten we gewoon maar handel doen, snap je? Maar dan wouden ze er waarschijnlijk niet naartoe, na 2,5 jaar. Dus
ze dus wilden ook niet om deze uitzending meedoen?
Nee, dat snap ik.
Ja? Snapt u dat?
Ja, kijk, het probleem is dat niemand snapt waarom het niet mag, behalve de KLM. Die zit tegen beter weten in te praten. Kijk, maar ik heb nooit iemand tegengekomen die snapt waarom KLM doet wat ze doen.
U hebt er ook een beetje geprobeerd om ze te grazen te nemen door een ticket Amsterdam-New York goedkoper aan te bieden. KLM-ticket dan KLM zelf deed, waardoor iedereen dacht, oh, KLM en Latjes werken samen. Gingen we allemaal aan KLM boos bellen. En u betaalde het uiteindelijk dat verschil uit eigen 15. Zak. Dat was toch gewoon een beetje pesten?
Ja, maar dat was ook weer een reactie op KLM natuurlijk. Dat was op een gegeven moment, had ik een stand op de beurs in Utrecht, op vakantiebeurs. En ik stond met de manager van British Airways te praten. Daar praat ik over, British Airways ging in 1980 of 81 ging ze naar Jakarta vliegen. Nou, wie had er over uit Engeland naar Jakarta? Dat is allemaal handel voor Nederland natuurlijk. Dus hij zei, bel, ik geef jou wel een speciaal tarief, snap je? En die manager van KLM Nederland, die ziet ons praten in mijn stand. Die loopt langs. Die British Airways manager wordt de volgende dag om 9 uur gebeld. Hij zegt, als jij iets zaken durft te doen met Atlantis, dan brengen we aan met IATA in Genève, et cetera, et cetera. Toen heb ik gezegd, oké, als zij dan maatschappijen die dan slecht met mij zaken willen doen, als zij die als slecht betitelen, dan wil ik wel suggereren dat ik met KLM zaken doe. Dus dat KLM had toen die weekendtariefjes naar New York. Er was vrijdag heen, maandag terug, 700 gulden. En toen heb ik een telegraaf en advertentie gezet, Amsterdam, New York met KLM voor 6,50, snap je? Gewoon 15 is goedkoper, want dat was eind januari. En vanaf 1 november was het tarief. Ik had in al die 3 maanden nog geen enkel ticket verkocht voor 700 gulden. Want wie gaat er nou vrijdag heen en toen de tijd dan maandag terug, ja? 3 dagen naar New York. En toen, maar die advertentie was eigenlijk niet bedoeld voor de consument, maar voor de reiswiel, snap je? Suggererend dat KLM zaken deed. Dus al die reizigers, die werd helemaal gek. Ja, KLM. En want al die reizigers, die zeiden van, je zit altijd tegen ons te vertellen dat zaken doen, maatschappijen die zaken doen, met alles geboycott moeten worden. En nou doe het zelf, ja? En geef nog korting ook, dan zit je onze duiven te schieten, snap je? En toen heeft KLM een kortgeding tegen mij aangespannen. Dat was de eerste kortgeding, want we hebben 3 gehad. En toen zei de rechter dus, dat was Asser ook, die zei meneer Latjes als KLM, hij zegt, ik snap die eigenlijk niet goed, want alle toeroperators, reisbureaus, die mogen namen van luchtvaartmaatschappijen vermelden in hun advertenties, dat vinden ze allemaal fijn, maar dat is gratis reclame. Maar schijnbaar vindt KLM niet leuk als u haar naam een nieuwe advertentie gebruikt, doe dat maar niet. Ik zei, nou meneer Asser, dat doe ik niet meer. Ze zei tegen KLM, en dat was natuurlijk tegen de hele basis van de jaar, zei ze tegen KLM, KLM, als ze Latjes onder de prijs wil kopen, laat hem dan zijn gang gaan, snap je? Dan zei je gewoon als buitenstaander die gewoon, iedereen mag toch een prijs bepalen. Maar dat sloeg in feite meteen de hele bodem onder het IATA-tariefstelsel. Want dat is gebaseerd dat je niet voor de prijs mag verkopen die je wilt. Dat is allemaal vastgestelde prijs en dat mag niet afgeweken worden, et cetera, et cetera. Dus vanaf dat moment zijn ze een beetje ondergronds gegaan.
Hoezo ondergrond?
Ja, zo noem ik dat. Ze gewoon via hebben geprobeerd om de zaken te stoppen. Niet meer via, niet meer op alleen maar dreigen, maar ook gewoon actie ondernemen.
Dat nu dat EasyJet goedkope tickets, vooral binnen Europa doet, hoe vindt u dat?
Ja, ik vind het hartstikke goed. Alleen, ik snap niet dat KLM nou weer ook hun moet gaan pesten, snap je? Zij verkopen voor 99 gulden een engeltje Londen. En KLM is elke keer weer aan het... Ze geven alleen maar iets als een ander het ook geeft of ze dwingt om het te geven, snap je? Het is nooit zo van... En dan zie je de advertentie van, oh, wij vliegen om 95 gulden. En dan krijg ik tranen van in mijn ogen, want die KLM dan denken ze van, oh, dat ze zo goed zijn voor de mensen om die tarieven te verlagen. Terwijl ze het alleen maar puur doen omdat een ander ze toe dwingt. Ze hebben een touw om de strot hangen en dan moeten ze... En dan dwingt iemand ze om de tarieven te verlagen. En dan gaan ze zeggen, oh, wij zijn zo goed voor de mensen. Dat vind ik zo hypocriet. Dat ga ik van over mijn nek.
En of EasyJet nou dat touw of die schroeven wat aan... Ja, want dat doet er niet toe.
Ze doen precies... kijk, als ze het goed voor de mensen voor hebben, ja, dan moeten ze voor een uur vliegen naar Oslo. In Noorwegen moeten ze geen 2000 gulden vragen. Moeten ze ook 200 gulden retour vragen, snap je? Maar op Oslo, ja, dus ook om maar een uur vliegen, hebben ze geen concurrentie. Hebben ze vliegen zij al als enige met Scandinavian Airlines. En dan vragen ze lekker 2000 gulden, ja? Dus het is gewoon de zakken te vullen. Als jij morgen naar Oslo gaat vliegen, ja, voor 100 gulden enkel, 200 gulden retour, dan gaat KLM ook doen. Dan gaan ze net doen of ze het goed hebben voor en met de klanten. Nou, dat vind ik belachelijk. Dan moeten ze gewoon zeggen, oké, we hebben geen concurrentie en we doen het toch verlagen. Daar zijn ze goed bezig. Misschien niet commercieel, maar wel voor het publiek.
Maar ja, u bent toch ook commercieel? Is toch niet alleen maar voor het publiek? U wilt er toch ook aan verdienen? Net als de KNM,
tuurlijk,
dat heel.
Tuurlijk, maar er zijn verschillen tussen verdienen en verdienen, snap je? Dat is ook ons argument geweest tegen de KLM. Want het probleem is dat KLM, die is boos dat ik Accra verkoop voor 2000 schulden. Nood heb 2000 schulden, ja? Normaal is het 4000, ik verkoop het dan voor 2000. Maar Accra is 6 uur naar het zuiden vliegen. Dat is net zoveel als New York. En New York adverteert ze zelf in de krant voor 1000 schulden, ja? Dat doen ze zelf. Waarom moet er 6 uur naar het westen vliegen? Moet het de helft zijn van 6 uur naar het zuiden vliegen? Ja? En die logica die snap ik niet.
Maar u bent toch niet een soort Robin Hood, meneer Latjes? U wilt toch ook gewoon verdienen? Ik bedoel, wat de mensen ook
verdienen.
Moeten betalen,
moet verdienen,
u verdient
anders,
eraan.
Ik heb krijg geen subsidie, dus...
Nee, maar ja, dan bent u toch niet... Wees een nobel mens, is de KLM een niet nobele club.
Nee, ik zeg niet dat ze niet nobel zijn, maar ik bedoel... Dan moeten ze niet... Zo'n hypocriete advertenties maken van wij. Ze moeten gewoon zeggen: oké, wij verlagen ook de prijzen. Ja, maar dan moeten ze niet doen en suggereren alsof zij ermee begonnen zijn. Alsof dat gewoon uit het niets komt, snap je? Van wij gaan nou de tarieven verlagen. Dat is alleen maar als reactie op iets. Ja.
Dat u in eigen beheer een boekje hebt uitgegeven waarin uw hele verhaal vertelt, hele kleine oplage, moesten mensen komen. Was dat toch omdat het u stak hoe er over u bericht werd?
Nou, dat was op heel praktische gronden, want ik had in 1991 was het, meen ik, had ik een interview met Playboy in juli. Toen heeft de journalist daar, heb ik 5 dagen, de hele dag mee zitten praten. Dus toen was hij klaar met zijn interview. Ik zeg, je weet nou al heel veel. Ja. Ik zeg, kun je geen boek schrijven? Dus ik eigenlijk voor de grap en zo. Hij zegt, dat doe ik wel. Dus dan heeft hij een boek geschreven. Dus dat was eigenlijk de aanleiding, snap je? Normaal zou ik het niet gedaan hebben, was eigenlijk te vroeg. Maar ja.
Hoezo te vroeg?
Nou, om 40 jaar al een boek te gaan schrijven vind ik een beetje vroeg, of niet?
Ja, zwaar.
Ja, dat doen ze meestal na de 65ste.
Nee. Maar het was niet zo om eens even recht te zetten wat anderen scheef hadden opgeschreven? Of,
Ja, maar dat kun je niet met een 1 boekje natuurlijk. Hè. Dan moet je gewoon... Nee. Maar het was gewoon een aanleiding om het te doen.
Voelt u zich miskend?
Nee, niet meer. Nou niet meer. Vroeger in het begin wel, dat zou ik zeggen. Vlak na 81, de eerste jaren. Maar ja, in de loop van de jaren is het toch wel doorgecijpeld bij veel mensen hoe het precies in zijn werk is gegaan. En voor mij is het een heel grote meeval geweest dat KLM die passagiers heeft laten staan natuurlijk. Dat was natuurlijk de manier om KLM terug te pakken. Dat vind ik ook heel dom van hun achteraf.
Wat bedoelt u met passagiers laten staan?
Nou, dus die passagiers naar Accra, dat ze onze kans hebben gegeven om een kort geding aan te spannen. Want kijk, normaal reizen zouden we niet gedaan hebben. Maar voor mij was het natuurlijk ook een vorm van revanche. Dat is heel logisch. Ja? Omdat ik wist dat het toch niet verloren kon worden.
Dat was met die tickets van...
Ja, Londen, ja. Waar we eerst de coupon uitschuurden.
Ja. U hebt nu een nieuw project. Heeft... met reizen en hotels te maken. Hotels in de eerste plaats, goedkope hotels.
Ja.
Vertel eens hoe dat in elkaar steekt. European Travel Network, dat is Atlatjes nu.
Ja. Dat is, nou, het is zo dat ik dus, toen ik met Malibu begon, ben ik dus eigenlijk, omdat we weer geen lid mochten worden van het Grand Simons voor de tweede keer, ja, ben ik eigenlijk gedwongen geworden door de praktijk om gewoon meer te oriënteren op buitenland, snap je? Klanten te werven in het buitenland. We hebben dus adverteerd in Amerika, in Engeland, in Zweden, Duitsland, België, etc. En daardoor kwam ik ook veel reizigenden tegen. Ook gewoon reizigenden die het in het buitenland precies hetzelfde doen als ik. En daar hebben we sinds 86 hebben we 2 keer per jaar een vergadering mee. En dan komt iedereen naar ergens ter wereld. En dan is een soort...
Dat hebt u bedacht?
Ja, de eerste vergadering heb ik in Amsterdam georganiseerd. En daarna is in Londen, Los Angeles en Singapore. Overal zijn die vergaderingen geweest. Iedere agent organiseerde de volgende vergadering. En ik werd alleen maar een hele weekend geschreven van... Hey, ik heb Kuwait Airways naar Bombay voor die prijs. En dan had het voor die prijs. Dus dat wordt eigenlijk vergelijken. Het was een kwestie van de prijzen vergelijken. Het probleem is dat luchtvaartmaatschappijen dezelfde routes in verschillende plaatsen voor verschillende prijzen verkopen. Dus Amsterdam New York met KLM of met Alia of Delta, die kost in elk land van de wereld een andere prijs. Officieel zijn ze natuurlijk allemaal hetzelfde. Ja, moet je allemaal hetzelfde vragen. Maar afhankelijk van de marktsituatie is het overal een andere prijs. En die gingen wij dus elke keer weer uitpluizen. Van, 1 april was dan de IATA-prijsvaststelling. En wij gingen eind april En eind november gingen we dan weer kijken wat er links en rechts weer mogelijk was. Snap je? Om de handel mogelijk te maken.
Even tussendoor, u vindt dat als je als consument naar een reisbureau gaat en gewoon meteen accepteert wat zij je aanbieden, dan ben je echt gek.
Ja, ik denk niet dat de mensen nog voorkomen. Of, zou het nog wel? Ik weet het niet.
Nou, volgens mij weet die reisbureaus het zelf nauwelijks, want er zijn zoveel mogelijkheden. Nee,
dat is een reden te meer om het overal naartoe te gaan natuurlijk.
Ja.
De mensen willen tegenwoordig gewoon shoppen. Dat moeten ze ook doen, want anders is er geen enkele reisbureau meer die alles heeft.
Shoppen is gewoon overal informeren en dan halen wat er halen valt.
Ja, ja. En kijken wat iedereen aanbiedt.
Ja. Nou, wat u dat heeft, dat European Travel.
Ja, toen hadden we dus in 86 zijn we begonnen. En toen is dat, in het begin was het heel boel geschreven, want iedereen schreef tarieven op. En de helft hoorden ze niet, want dan waren ze nog aan het schrijven. Dus op een gegeven moment is daar een computerprogramma voor gemaakt. Kon iedereen in zijn eigen valuta een tarief intikken. En dan kreeg ik floppies en computerschijfjes uit de hele wereld van Singapore dollar, Thaise baht, Australië. En dan tikte ik bijvoorbeeld aan in wat kost Amsterdam Los Angeles. En dan kreeg ik met één maatschappij wel 7-8 verschillende tarieven van de verschillende landen. Snap je? Dan kon je ook zeggen, oké, Amsterdam Los Angeles met die maatschappij moet ik in dat land kopen vandaag, want het is daar het goedkoopste. Dus op een gegeven moment was het een beetje gestructureerd. En het was een computerprogramma, iedereen gebruikte dat. Het was een fantastisch programma. En op een gegeven moment heb ik toen gezegd, jongens, wat we met tickets kunnen doen, vliegtickets, dat kunnen we ook met hotels doen. Want die mensen moeten ook allemaal slapen en zo. Nou, dus daar zijn we met een aantal agenten, de meeste wouden we dan niet meedoen, want die waren allemaal gefocust op tickets. Ja, allemaal ticketfreaks van goedkope reizen en alleen maar ticketjes en landarrangement. Als mensen begonnen te praten over hotels of autohuur, die hielden ze dan af, want dat wisten niks van, wouden ze niet verkopen. Er zijn met een aantal agenten, een Zwitser, een Duits, een Belg, een Engelsman, zijn begonnen om eigenlijk zo'n een hotelkaart op te zetten.
Een hotelkaart?
Waarmee mensen dus rechtstreeks, om het in eerste instantie...
moet je kopen, die hotelkaart?
Nou, in het begin hadden wij dus alleen inkomende agenten, waar je in Nederland over praat, reisbureaus, dat zijn dus uitgaande agenten die mensen uitsturen. Maar in de landen waar die mensen toe gaan, zeg maar in derde wereldlanden, dat zijn dus allemaal inkomende agenten. Die halen mensen op een vliegveld, brengen ze een hotel toe, een toertje, sightseeing, rondreizen, etcetera. En die inkomende agenten, die kwamen dus ook altijd tegen op beurs en zo. En die zeiden van, wij hebben hier prachtige netto tarieven en fantastische toertjes in Bangkok en Singapore en Indonesië. Waarom maken we er geen pakketreis van? Ik zeg, wij willen alleen maar tickets verkopen. Dus op een gegeven moment, jaar na jaar, kregen we in die hoek van het kantoor kwam een steeds grotere stapel met vertrouwelijke tarieven van die agenten. Op een gegeven moment zeiden ze van, stuur dan minimaal die mensen naar ons toe. Hè, want jullie verkopen de tickets. En waar blijven die mensen? Ik zeg, ik weet niet waar ze blijven. Ze gaan naar Bangkok en waar ze slapen, dat weet ik niet. Toen zeiden ze, oké, dan sturen onze mensen. Dan geven ze wel korting, dan zullen we goed verzorgen. Ik zeg, oké. We sturen ze wel, maar hoe weet dan mijn klant is? Hè? Hoe zijn ze, moeten een kaartje uitgeven? Dus zo zijn ze eigenlijk op het idee gekomen. We moeten een kaartje uitgeven. Als ze een kaartje laten zien, krijgen ze een korting. Ik zei, oké, dan doen we dat wel. We hebben kaartjes laten drukken, een heel simpel kaartje. En toen, na een paar maanden, kwamen mensen terug met een kaartje. Hartstikke goede agent, maar ik kwam straks om 12 uur op het vliegveld aan. En die agent van jullie was dicht. Ik zeg, ja, die werkt alleen van 9 tot 6, sorry hoor. Dus toen zijn we eigenlijk weer gedwongen geworden om hotelletjes erbij te gaan zoeken. Want die hotels zijn dag en nacht open. En nou is het eigenlijk zo dat we meer hotels hebben als agenten. Maar ik heb toch nog steeds inkomende agenten in zo'n 130 landen. Die dus die toertjes en die sightseeing regelen, etc.
En hoe weet u dan of dat deugt of niet deugt? Of dat betrouwbaar is of niet?
Nou, die kennen we allemaal zelf. Daar spreken we mee en dat wordt via aanbevolen. Er zijn natuurlijk agenten. Die, zeg maar, die laat zich dan zo'n agent ompraten. En dan gaan ze wel een toertje maken. Dan gaan ze wel een pakketreis organiseren. En die drukken dan het programma voor de Emiraten of voor Brazilië. En dan gebruiken ze die agent. En dan horen we natuurlijk snel genoeg of het een goede of een slechte agent is. Dus,
Maar waar verdient u nou precies aan?
Nou, wij verkopen die kaart alleen aan de klant. Dus de klant die koopt die kaart.
Voor hoeveel kost dat?
55 gulden, $29 kost die.
En met die kaart kan jij in dat land waar je naartoe gaat, als je die kaart laat zien, krijg je korting.
Ja, bij het hotel rechtstreeks of bij restaurants hebben we tegenwoordig ook winkels.
En dan krijg je een lijstje mee van dat geld voor die hotels of voor die restaurants.
Ja, die hele lijsten op computerfloppy of op internet staan. Gedrukte gids hebben we ook nog, maar daar wil ik eigenlijk vanaf van de gedrukte gids. Want dat is 450 pagina's die is tegenwoordig al, dus dat is ook een halve kilo.
Ja, u was vroeger altijd op teletext, bent u ook niet meer?
Nee, daar hebben we zo weer opgestaan, maar dat was een heel fantastisch medium, maar elke drie maanden ging de prijs omhoog. En dan kwamen steeds meer commerciële teletextdiensten bij. Dus op een gegeven moment was het niet meer interessant, snap je. Nou betalen ze 50 tot 100.000 schulden. Dan kun je het natuurlijk wel uithalen, maar dan moet je helemaal daarop gaan richten en zo. Dus voor mij is het hartstikke leuk geweest. Ik had een terminaltje thuis staan. En dan kon ik lekker alle teletextpagina's in Londen de wereld in sturen. Dan was het natuurlijk af en toe wel lachen natuurlijk. Maar,
hoezo?
Ja, tijdens die golfoorlog, al die zielige verhalen over Amerikaanse soldaten die in de rij voor het telefooncel stonden in Saudi-Arabië, die schreef ik allemaal in het Engels op teletext. En dan kreeg ik weer reacties van prachtige verhalen van de agenten en de soldaten, Duitsland en zo. Dus.
Maar wie schreef dat prachtige? Ik snap niet.
Nee, er was toch emotie, want die verhalen stonden in de kranten. Er was een beschrijving van verslagen van die soldaten daar aan de Golfoorlog. En er was emotionele verhalen vond ik dat. En die zette ik dan in het Engels op teletext. En dan kreeg ik weer reacties op van mensen uit heel Europa, snap je? Dat vond ik wel.
Nog even van die hotelkaart. Die koop je voor 55 gulden. Koop je kun je in Nederland ook kopen?
Ja.
Want waar ga je dan naartoe? Waar koop je dat dan?
Nou, in Nederland verkopen we alleen via kantoor in Amsterdam en via internet verkopen. Nou, via internet verkopen we wereldwijd natuurlijk.
Ja, en hoe lang geldt dat, die 55?
Een jaar.
Ja. En daar verdient u aan die hotels? Aan die hotelkaart?
Nou, die hotels betalen mij dus niet.
Ja, die hotelkaart.
Wij organiseren het, wij maken contracten met hotels, wij maken die gids, we houden het allemaal bij en wij drukken die kaarten en de mensen die kopen de kaarten bij ons, dat is het enige wat we eraan verdienen. Snap je? Welk hotel gegaan, dat weet je dus niet, want ze moeten dus rechtstreeks bij het hotel reserveren.
Maar goed, dat zijn hotels en hebt u dus een systeem van die goedkope tickets of dat u hebt dat verzamelpunt, u bent de spin in het web.
Ja.
U weet welk land je waar tickets moet kopen. Ik wil nu naar Jakarta toe. Dan,
nou, dat gaat alleen maar via internet. Hè? Dus mensen, dus die hele wereld, die kan in feite op pagina's, 3-4 pagina's hebben wij, en dan kunnen ze invullen van waar naar waar ze willen vliegen. Kunnen ze alles invullen.
Maar hoe gaat dat? Maartje van Wegen wil naar Jakarta, Amsterdam, Jakarta.
Amsterdam, Jakarta, wanneer je wil gaan, hoeveel mensen willen gaan, welke datum, hoe lang wegblijven. En die krijgen wij elke dag binnen die e-mails. En het enige wat wij dus doen, wij kijken dus, die route, dat is voor Jan, Pieter, Klaas. Dus wij sturen die naar 2, 3, 4, 5 agenten. Mm-hmm. En die agenten, die doen dan aan de klant rechtstreeks een offerte uitbrengen. Ook weer via e-mail. Dus het werkt alleen maar via e-mail, omdat de communicatie dan gratis is natuurlijk. Hè.
En u verdient dan al aan mijn verzoek of pas aan het realiseren van het ticket?
Dus elke agent die tegen mij zegt, ik wil die aanvraag van jou krijgen. Die betaalt mij een gulden voor elke aanvraag die overeenkomt met wat hij wil. Ja? Dus als een agent in Nederland zegt, ik heb de beste tarieven Amsterdam-Jakarta. Ik wil alle aanvragen krijgen die jij krijgt Amsterdam-Jakarta. Dan stuur ik hem alle aanvragen Amsterdam-Jakarta. Ja? Misschien zijn we vandaag 10 en morgen 20 en overmorgen niks. Dat maakt niet uit. Wat hij krijgt, dat betaalt hij. Wat hij niet krijgt, hoeft hij niet te betalen. Misschien
ja.
En dan brengt de agent die het krijgt, die brengt dus rechtstreeks aan de klant een offerte uit.
En u verdient een gulden aan zo'n aanvraag. Maar hoeveel van die aanvragen komen er binnen op een dag?
Nou, er komen er dit jaar 1 miljoen binnen. Dus, maar er brengen niet allemaal gulden op, helaas. Dus een kwart brengt geld op. Want 3/4 is vluchten binnen Amerika, binnen Noord-Amerika.
Ja. Maar u verdient het eigenlijk thuiszittend aan uw computer?
Ja.
Dat heet slapend rijk worden, of niet?
Nee, zittend. Nee, met slapen kan ik achter de computer zitten, maar... Maar het is heel relaxed werk, want het is natuurlijk niet aan tijd gebonden. 80% van de aanvragen komt uit Amerika. En dan moeten we dus zorgen dat voor 3 uur 's middags onze tijd de aanvragen in Amerika zijn. Mm. Ja. En dan 's avonds moeten we weer achter de computer om de aanvragen door te sturen.
Maar dat kan omdat u dat netwerk hebt, u die 2 keer per jaar bij elkaar komt, daarom kan dat.
De klant die weet dus niet van wie die een offerte krijgt. Ja? Nee. Die weet ook niet aan wie wij doorsturen. Daar zit hem ook niks. Want die klant betaalt dus niks. Nee. Die gooit het zeg maar in de groep. En bijvoorbeeld als iemand een Los Angeles Sydney aanvraagt, dan stuur ik naar 6, 7 agenten in Amerika. En die betalen allemaal een piekje. Dus ik heb niks te klagen. Dus,
nee. Reist u zelf nog graag?
Nou, ik reis heel weinig meer. Dat zou zeggen. Alleen
heerlijk?
Ja. Ik heb vroeger zoveel weggegaan.
Alleen nog? Maakt u zin in zelf? Waar gaat u nog wel naartoe?
Alleen nog naar beurs of zo. Of naar zo'n vergadering van agenten.
Maar met uw gezin naar Wedekwaar, dat is er niet meer bij?
Jawel, jawel, natuurlijk. Maar niet echt nog van op ontdekkingsreis, snap je? Van naar een nieuw land of zo. Want die heb ik vroeger nog gezien.
Maar u hebt de wereld gezien een keer in 2 weken, een keer in 3 weken, een keer in 4 weken.
Nou, dat is
weken.
Alleen de rond de wereld reizen. Ja. Ik ben 3 keer rond de wereld geweest, ja. Maximaal in 4 weken. Maar daarnaast natuurlijk nog gewoon retourtjes naar bepaalde landen.
Gewoon, u zit niet meer met de rode oortjes en de gidsen.
Nee, gelukkig niet. Nee.
Dat 81 u waarschijnlijk tot uw dood zal achtervolgen. Wat betekent dat?
Daar heb ik mee leren leven. Mm. En daar weet ik van tevoren ook rekening mee. Dus mag iedereen alles over zeggen wat ze willen. Dat, de enige die de waarheid weet.
Wel bedankt, Atlatjes.
Okay.
Volgende week in Uit het Nieuws, Frank van der Linden met Jorrit Sma, oud-schaatsers, verslaggever bij het schaatsen en bij het wielrennen. Ik wens u nog een heel goede avond. Thank you.